Aan de orde van behandeling is zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 10. Daar vraagt onderwijzer in de 27e vraag: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En het antwoord luidt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord luidt dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Van de voorzienigheid Gods, wat zij is en waartoe zij ons dient. Allereerst komt aan de orde wat zij is. En de Heidelberger probeert een duidelijke omschrijving te geven op grond van het woord van God. Wat wij onder de voorzienigheid van God te verstaan hebben. Het woord, zoals het hier geschreven staat in de catechismes en in de leerboekjes voor de catechese, die het woord voorzienigheid, dat komt zo in de Bijbel niet voor, zoals u weet. Wel hebben wij horen lezen dat Abraham zegt: de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Of zoals men ook wel leest: de Heere zal zelf een lam kiezen, beschikken. Maar zoals wij dat woord gebruiken, het woordje voorzienigheid, zo komt het in de Bijbel niet voor. Wat ermee bedoeld wordt, dat komen wij wel tegen. Daar is de hele Bijbel vol van. Wat is zijn werking hoog geducht? Het zij hij het mens door met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht in de geschiedenis van de patriarchen. Denk aan de geschiedenis van Jozef in Egypte. En hoe hij daar als het ware vooruitgezonden werd naar Gods voorzienig bestel. Terwijl de bedoeling van de broers een heel andere was. Het verblijf in Egypteland, de reizen door de woestijn. Noem maar op, je zou zeggen, alle geschiedenissen, de hele Bijbel is vol van de wondervolle wegen van de Heer. En hoe hij met die wegen een doel had. En dat hij dat doel ook heeft bereikt. Het woord voorzienigheid, dat moeten wij dus niet vertalen als iets vooruit zien, maar ergens in voorzien. Dat begrijpt u wel, dat verschil. Je kunt dus zeggen: voorzienigheid, iemand die van tevoren ziet wat er gaat gebeuren. Sommige mensen kunnen ook een eindje vooruit kijken, lijkt het wel. Ja, nou dat en dat, net wat ik gedacht had. Maar je kunt ook ergens in voorzien. En dan, nou ja, dat kan onder mensen op een bepaald moment zijn dat dat nodig is, dat er ergens in voorzien wordt. Maar het kan, en daar loopt het hier eigenlijk meer over, zoals de Heere God van eeuwigheid overal in heeft voorzien. Hij heeft zijn plan gemaakt. Hij heeft zijn keuze gemaakt. Hij heeft zijn beschikkingen getroffen. Nou is dat stuk van de voorzienigheid Gods, dat hoef ik u niet te vertellen, dat is altijd een moeilijke zaak geweest. Je kunt merken, de Heidelberger gaat er dan ook in die zin niet al te diep op in. op allerlei vragen en problemen. Maar ze omschrijft het met woorden uit het woord van God. Maar je weet zelf wel hoe moeilijk het is. Als bekend voorbeeld wordt vaak aangehaald de psalm van Asaf, psalm 73. Hoe hij vastloopt als het ging over het voorzienig bestel van God dat de Heer alle dingen bestuurt. En als je tenslotte zegt, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste als ik eens kijk hoe alles gaat in het leven. En dan nam hij alleen nog maar die directe omgeving waarin hij verkeerde. Maar zo zou je ook in grote lijnen kunnen zien. Dat is tegenwoordig meer algemeen geworden door de moderne communicatiemiddelen. De kranten en noem maar op, de mensen die over heel de wereld komen, die geconfronteerd worden met allerlei onvoorstelbare omstandigheden. En dan kan ik me indenken, wanneer dan de mens geconfronteerd wordt met al die toestanden die er zijn, dat hij zich niet laat bevredigen door wat hij dan noemt een traditioneel antwoord van, ja, dat moet zo wezen. Dat heeft God zo beschikt. Dan wordt er gewezen op al die miljoenen bij miljoenen doden in de gaskamers. Is dat Gods wil? Is dat Gods wil dat miljoenen mensen bij miljoenen die het verschil tussen hun linker en rechterhand niet weten, dat die wegsterven aan allerlei ziekten en ellende en honger? En nog niet de helft gemiddeld van de jaren leven die de mens hier leeft in het welvoorziene Westen. Ja, ik heb ook vaak gemerkt dat mensen die naar de kerk geweest zijn in hun jeugd en die later, het zij als militair of als ambachtsman, naar verre landen getrokken zijn, dat zij soms terugkomen en het geloof van hun vader, om het zo eens te noemen, ten ene male hebben verloren. Ze hebben zoveel wonderlijke dingen gezien, zoveel schrijnende tegenstellingen, maar ze hebben ook in andere godsdiensten zoveel ernst, zoveel toewijding, zoveel devotie gevonden, dat ze niet meer durven zeggen dat het christelijk geloof het ware geloof is, het enige ware geloof op de aarde, en dat de rest allemaal bijgeloof is en duisternis. Dan is de mens zo gezegd wijs geworden, en als hij dan een catechisant hoort praten die er nooit geweest is, dan kijkt hij een beetje glimlachend, alsof hij zeggen wil, och jong mens, je moest eens gezien hebben wat ik gezien had. Je moest eens meegemaakt hebben wat wij meegemaakt hebben. Dan zou je wel anders praten. Dan zou je me beter kunnen begrijpen. Vaak sta je verbaasd dat deze verandering zo diep en ingrijpend is, dat de mensen ook praktisch daar niet meer van teruggebracht kunnen worden. God staat overal boven, dat weet ik wel. Maar vaak zie je dat ze een standpunt huldigen dat hierop neerkomt. Wie het goed bedoelt in het leven, of dat je nou Mohammedaan bent, moslim of boeddhist, of hindoestaan, of wat je maar noemen wil, het komt uiteindelijk allemaal goed. Want uiteindelijk gaat het erom of wij een opperwezen erkennen, en of wij ons naar bepaalde wetten en richtlijnen, die in een bepaalde gemeenschap gelden, of wij ons daaraan houden, met alle gebrek van dien. En dan zie je eigenlijk een humanistisch standpunt, dat men, en je kunt er ook weinig zeggen, want dan worden de mensen toch wel boos, want dan vinden ze het christelijk standpunt barbaars, enghartig, enzovoorts. Nou weet ik, daar hebben wij meerdere malen op gewezen, dat wij van de barmhartigheden van God niet te gering moeten denken. Maar de gedachten over de barmhartigheden van God, die zullen zich toch moeten bewegen in de bedding van het woord van God. Ik kan natuurlijk hele theorieën opbouwen. En als iemand dan zegt, ja, maar dat staat in het woord. En als iemand dan zegt, ja, hoor eens die Bijbel, maar ja. Hè, dus wat staat er in de Koran en wat staat er in dat boek en in dat boek. Dan ben je uitgepraat, dan kun je niet verder komen. Als de gezamenlijke basis niet is de openbaring van God in zijn woord, dan is ieder gesprek zinloos. Nou is het zonder dat wij ons oog nou vestigen op mensen die dus veel gezien hebben. Veel godsdiensten der wereld van nabij hebben meegemaakt. Wij hoeven niet direct het oog te vestigen op die mens. Waarom niet? Omdat de wortel van dat kwaad is ons niet vreemd. Dat bewijst al dat een mens zo'n omschakeling kan maken. Je zou zeggen van een bijbelgetrouw christen, zoals het ons dan voorkomt, en die dan na lange jaren terugkomt en hij past er niet meer in. Die wortel daarvan, die is aanwezig. Anders kon het niet uitgroeien tot een boom, tot een bepaalde mening. En die wortel, daar wilde ik uw aandacht om te beginnen een ogenblik voor vragen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En dan vestigen we daardoorheen ook wel gelijktijdig soms, moet u niet kwalijk nemen, dat er daar aspecten in voorkomen waartoe dient ons. Wat verstaat gij en waartoe dient ons? Dan moeten wij constateren dat de mens het deïsme in zijn hart heeft. Het deïsme, dat is al heel oud. Het wordt met name haast niet meer genoemd. Maar het wordt wel door de mens als zodanig uitgeleefd. Het deïsme lost ook ontzettend veel problemen op. Ontzettend veel vragen kunnen dan achterwege blijven. En een heleboel moeilijkheden kunnen we uit de weg gaan. Hoe leert het deïsme aangaande de schepping, onderhouding en regering? De deïst die stelt het zo. God is de schepper, een opperwezen. Dat opperwezen, dat heeft de dingen gemaakt. Er moet nog een begin zijn. Dus een klein beetje, laten we zeggen, deïst die niet direct afstand wil nemen van God. Daarom heet hij de God ook deïst. Het is geen atheïst, een godlogenaar. Maar die omschrijft het dan toch zo, dat God heeft alles geschapen. Maar God heeft de energie, de wetmatigheden, die heeft hij erin geschapen. De wet van de zwaartekracht. De wet, allerlei natuurwetten die wij tegenkomen. In donder en bliksem, in storm en orkaan. In vruchtbare en onvruchtbare tijden. Tijden van droogte, tijden van regen. Verschuiving van bepaalde klimaten, noem maar op. Hij zegt, God heeft dat er allemaal in gebouwd. En nu heeft God dat hele scheppingswerk daar neergezet als het ware. Sterren worden geboren, sterren sterven. In het groot heelal is toch een bepaalde wetmatigheid die zich tot in het eindeloze herhaalt. Er is geen stilstand. Er is altijd dat dynamische, wat altijd maar doorgaat. God staat er boven. Maar God staat er zo boven, dat wij hem niet naar beneden moeten trekken en net doen alsof God zich nou met al die dingetjes hier op aarde bemoeit. Wel nee, dat is het proces dat God geschapen en op gang gebracht heeft. En dat proces, dat ontwikkelt zich. Daarom moet je niet zeggen dat al die dingen die er zijn, dat God dat doet. Dat doen wij. God heeft die mogelijkheden en die onmogelijkheden, die heeft hij in de schepping ingeschapen. En als de zaak afgelopen is, afgedraaid, Wanneer, hoe, op welke wijze, dat weten wij niet. Dan is het afgelopen. Dan is alles opgebruikt. Dan is dat programma, dat ingeschapen programma, dat is afgewikkeld. Maar wij maken ergens dat programma. Wij voeren dat programma uit. Maar dan moeten we God niet van de schuld geven. Want God is veel te groot dan dat we hem zouden mogen verlagen als een persoon, een wezen, dat als je bijvoorbeeld een speld kwijt bent, dat je dan aan God zou kunnen vragen, Heere, waar is die speld? Of als er wat moet gebeuren, dat je zegt, o Heere, laat het toch zo gebeuren. Nee, zo is het niet, zeggen zij. Zij leggen dus grote nadruk op de transcendentie van God. De verhevenheid, de hoogheid van God. Dan voel je aan dat bepaalde dingen worden een stuk makkelijker. Die worden een stuk makkelijker. Waar wij nog, zoals hij dat noemt, mee zitten. Dat je zegt, hoe moet je dat nou allemaal zien? Als de Heere zegt in zijn wet uitdrukkelijk, gij zult niet doodslaan. En dat mensen elkaar doodslaan, dat is toch tegen Gods wil in. Dat is het ook. Dat is het ook. Maar toch is het ook weer niet buiten God om. We hebben dat bij zondag 8 of 9 al beklemtoond. Of bij 8. Het is toch weer niet buiten God om. Je kunt toch van God ook niet een toeschouwer maken die het allemaal ziet gebeuren. En die het verder niet bestuurt. Dan voel je direct aan, geliefde gemeente, dan krijg je de vragen naar de oorzakelijkheid, de causaliteit, de oorzakelijkheid van de zonde. Wat is de verhouding tussen God en de zonde? God en het kwaad, God en de oorlog, God en de jammer en de ellende die er gevonden wordt op deze aarde. Is het in het woord van God niet duidelijk dat enerzijds worden de oorlogen en de zonde van de naaste tegen de naaste, haat, nijd, moord enzovoorts, echtbreuk, diefstal, noem maar op. Het wordt allemaal door de Heere God veroordeeld. Anderzijds, als je leest hoe er in de oudheid gevochten werd, door David, maar later ook door het volk Israël bij de verovering van Kanaan, dan zegt de mens, hoe moeten wij daar nou tegenover staan? Kunnen wij nou een brug slaan van de Heer Jezus naar, nou ja, laten we zeggen, de verbanning van Jericho en van Ai? Naar de opdracht om al die mensen, van de zuigeling tot de grijze, uit te roeien van de aarde. Met al hun haven en goed. Hoe moet je daarop antwoorden? Kun je indenken dat de Heer Jezus zoiets zou zeggen tegen de discipelen? Hij die zegt, mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden. Toch noemen wij het wel de oorlogen Gods. En proberen we dat sterk te beklemtonen, omdat we anders voelen, ja, hoe konden die mensen dat toch allemaal zo doen? De mensen naar stukken hakken en of dat het zomaar niets is, noem maar op. En dan die profeet, priester, koning, die daar sprak, bid voor degene die u geweld aandoen. Steek uw zwaard in uw schede. Niet dat daarmee het overheidsbeleid veroordeeld wordt, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Maar toch proef je, als je dat onbevangen hoort, dan proef je toch onderscheid. Je kunt je bijvoorbeeld wel ergens Mozes en Jozua aan het hoofd van dat leger voorstellen als ze uitrukken ten strijde. Maar je kunt je niet de Heer Jezus voorstellen die voor dat leger uit over de muren heen zou klimmen met het zwaard in de hand. om te doden en om te brengen. Kijk, daar voel je aan dat wij allen moeten zeggen dat er vele dingen zijn waar wij wel een oplossing voor bieden, een antwoord op trachten te geven, maar die we niet kunnen overzien, die we ook niet kunnen doorzien. Kijk, als ik hier, zie, hier sta en jullie zitten hier, ik heb de vorige, of bij de behandeling van zondag 8 heb ik gezegd, kijk eens, het komt vanuit onze waardigheid voor dat we zoveel pretenties voeren. Want als we onszelf nou eens zouden vergelijken bij parasieten, doet dan God de mens onrecht als die al die parasieten doodmaakt? Dan moet je zeggen nee. Hebben wij dan niet veel te veel praats als we gaan vragen waarom dit en waarom dat? Dat klinkt natuurlijk vrij sterk. En ik zeg ook niet dat het zo niet zou zijn. Maar ja, als je nou op een plaats zou komen, hè, waar je het ziet, waar de kinderen aan stukken worden gescheurd, waar grijzaak en jongeling vernietigd worden, waar de ovens op volle toeren draaien, ja, voel je dan nog aan, ja, dat zijn wij waard? Of zou je de neiging hebben om naar die beul toe te lopen en te zeggen, geef hier dat kleine kind, geef hier, laat het me meenemen, laat mij ervoor zorgen alstublieft. Voel je dat je vanuit een afstand natuurlijk gemakkelijker iets kunt zeggen en dat het ook gemakkelijker wordt aanvaard als in de werkelijkheid. Als je leest hoe de Joden met elkaar gezongen soms hebben, hoe ze hun kinderen naar God hebben heen geweest, want er waren ook nog orthodoxe Joden bij de oorlog, of liberalen, maar die dan samen geperst werden, moeders en kindertjes naakt, in die gaskamers. En hoe die grijzaards in die open graven waar ze zelf in moesten gaan liggen. En dan werden ze beschoten. En dan nog niet half dood, ongebluste kalk erover. Grijzaards met zilverwitte baarden. Jonge vrouwen, oude vrouwen, zuigelingen. O God, oordeel het aardrijk, zegt Psalm 83. Of 82, maar kun je het begrijpen? Kun je dat begrijpen? Dan kun je zeggen, ja, natuurlijk, maar ja, dat doen wij. Ja, dat doen wij. Dat stem ik toe. Maar dan krijg je toch weer te maken met de vraag van de toelating van God. Waarom laat God dat dan toe? Als je dan nog een stap verder zou gaan, dan kom je tot die ontzaglijke gedachte dat God allen die hij niet heeft uitverkoren eeuwig zal laten leiden in duisternis naar zijn goddelijke beschikking, dat hij in een hel heeft voorzien om daarin mensen te doen en gevallen engelen. Kun je begrijpen dat het menselijk verstand gezocht heeft naar uitwegen, naar oplossingen? En dat die oplossingen de mens meer aanspraken of aanspreken? Zo ook het deïsme. Het is zo mooi, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor die hemel en aarde heeft geschapen en alle schepselen. Maar die er ook bij is, als de zaak hier tegen de vlakte gaat. Die er ook bij is als mensen en kinderen liggen te schreeuwen van pijn en ellende. Die almachtige kracht die erbij is, wanneer mensen in de kracht van hun leven uitgeteerd op hun einde wachten. Die almachtige kracht die niet ingrijpt door het sterven te verlichten of door de ziekte weg te nemen of om een nieuw hart te geven, zodat men met blijdschap dit jammerdal mag verlaten. Kijk, en nu, verder ga ik niet. Nu voelt ge aan, heb ik u het spoor trachten te wijzen van de deïst. En van de agnostiek, die zegt, God is niet kenbaar. God is verborgen. Wij weten niets van God. Helemaal niets. Nog een klein stapje en men is atheïst. Er bestaat geen God. Maar ik heb het spoor gewezen om u te laten aanvoelen. Het is niet vreemd. Want dat leeft nu in dat mensenhart. Hij wil het begrijpen en hij wil het verklaren. En de ander, het geeft niet al wat er is over gepraat, want je hebt ook mensen die al schrikken als er zoiets genoemd wordt. Maar die er ook niet over durven praten, omdat ze het zelf diep wegstoppen in hun hart. Ze willen het bij de formule houden en ze willen er niet over denken. Want ze voelen, we zijn er niet tegen opgewassen. Dat hoeft ook weer niet. Als we maar werkelijk op een bepaald ogenblik mogen nastamelen wat de schrift zegt. En ook op een bepaald ogenblik durven zeggen. Ik begrijp het niet. Ik weet het niet. God is groot. We begrijpen het niet. Zijn weg is in de zee. En zijn voetstappen worden niet gekend. In diepe water. Hij is het die daar zit boven de kloof der aarde, die met de inwoners der wereld doet naar zijn wil en welbehagen. Dan kan ik het niet begrijpen. Dan kan ik die wegen van God ook niet volgen. Maar als er dan door genade die ootmoedige erkentenis mag zijn, Heere, al begrijpt mijn ziel u niet, leer mij aanbidden uw grootheid en uw majesteit. Want zeker mensen, wij zullen het niet begrijpen. Daarom ben ik over een al te, ben ik erop tegen om al te ver en al te diep op de catechisatie erop in te gaan. Want ik voel, het is een spiegelgevecht. Want die dominee, die weet het ook niet, net zo min als die kinderen. En die man die dat grote boek erover schreef, die weet het ook niet. Maar hij probeert het verstand te bevredigen, maar het gaat niet. Dan is ook de enige weg dat wij zouden mogen buigen voor de openbaring van God in zijn woord. Ik zei aan het begin dat ik daarop wilde wijzen, op dat spoor van de deïst. Wij zijn zogenaamd geen deïsten. Die de wereld zien en de schepping als een uurwerk dat door God opgewonden is. Met een bepaalde tijdsduur wikkelt alles zich mechanisch af. Dat zijn wij niet. Maar nou in de praktijk van het leven. In ons denken. In ons doen. Dan wil ik helemaal de kant niet uit van mensen die daar nou zo'n stuk van maken over vaccinatie en zo. Nee. Het heeft er wel wat mee te maken, maar daar ga ik niet op in. Want wij geloven dat wij, dat de Heer ook daarin wijsheid geeft en verstand om middelen te vinden. Zowel om de ziekte te bestrijden als om de ziektes te voorkomen. Ik geloof het persoonlijk wel. Maar goed, dat laat ik verder rusten. Maar ik bedoel dit, dat wij in de praktijk van het leven zo'n deïste natuur hebben. Dat wij in de dingen niet meer zien Gods hand. Die zien wij niet meer. Er is een zodanige verkilling gekomen. En misschien, je zit wel eens te denken, zouden daar ook middelijke oorzaken voor aangewezen zijn, aan te wijzen zijn. Dan zeg ik, ja, aan de ene kant wel. Ik weet bijvoorbeeld, die mensen waren vroeger veel bijgeloviger ergens. En je had een spookhuis op een dorp, waar de mensen, de kinderen niet langs durfden te lopen. En ik heb wel eens meer verteld, die man leeft nog, maar die heeft mij nog voor waar verteld, dat toen zijn opoes stierf, toen kwam er een pad uit de kist, uit het lijk, een padde, en die ging over op zijn moederfiets. Nou, dan zat je ongelovig te kijken, maar die man meende dat, het was toch een man die onder het woord van God leefde. Zo had je allerlei dingen. Ik geloof dan ook dat menig verhaal uit die tijd mede gekleurd wordt door de instelling van die mensen. Ik geloof dat ze meer dingen zagen misschien dan wij. Maar nou heb je een neiging onder de moderne mens om dat allemaal af te doen. Als ze, die tijd van onderontwikkeling, hè, die tijd van bijgelovigheid, hè, en die tijd dat de mensen nog zo simpel leefden, zo simpel dachten. En dan ben ik toch overtuigd en bang dat men daarmee tegelijk toch iets overboord gooit wat zeer waardevol was. En waar we wel eens met jaloersheid naar terug zouden mogen blikken. Daar ben ik van overtuigd. Want ik stem toe dat er heus wel eens een stukje bijgelovigheid en dat de mensen ook, ja, in deze tijd zijn die kleine kinderen, die zijn al zo ver, hè, dat je als ouder iemand zegt, hé, het is net dat de kinderen veel eerder volwassen zijn, veel exacter en logischer redeneren en zakelijk en, ja, hoe moet je het noemen? Dat proces is dus gaande. Nou, hè, die mensen, die gooien alles op één kaart. Maar ze vergeten, en ik hoop dat ik daarin de historie enigszins recht doe. Want je bent geneigd om altijd een eenzijdig beeld te tekenen. Maar zover ik, en dat is natuurlijk maar heel beperkt, iets uit de historie weet, zeg, ja, als je nou een brief leest, een brief van 200 jaar geleden. Daar is God aanwezig. Ik heb wel eens brieven zitten lezen, zei die opa, hebt u die nog gekend van u? Ja, was dat ook een man die de Heeren, ja, dat durf ik niet te zeggen. Het was wel, ik heb nog een paar brieven van hem. En als ik dan zo'n brief zat te lezen, dan zou je zeggen, ja, als ik vandaag van iemand die brief kreeg, dan zou ik zeggen, dat is een godvrezende man, daar twijfel ik niet aan. Daar twijfel ik gewoon niet aan. Dat lees je in die brief. Ik heb brieven gelezen, je hebt er ook een boekje van in een of andere reeks. Van zomaar een brief van een verloofde aan zijn meisje. Brieven van Bilderdijk, van Willem de Klerk en noem maar op. Dan zeg je, ja, we kunnen nou wel alles afdoen en zeggen, ja, vroeger werd overal God bijgehaald, dat weet ik wel. In het Algemeen Handelsblad werd alles onder die ene lading gedekt, God. God zegene de wapenen, God zegene dit en dat en noem maar op. Maar ja, nogmaals, je bent gauw geneigd om je door iets op te laten dringen door de tegenpartij, die probeert alles zwart te maken. Alsof er niks anders was vroeger. En dan vergissen we ons. juist doordat de mens sterker dan wij te maken had met de natuur. Met vruchtbare en onvruchtbare jaren. Met de seizoenen van winter, herfst, of herfst, winter, zomer, lente. Hij had er meer mee te maken, hij was er veel dichterbij betrokken. Daarin voelde de mens, die leefde onder het woord, dan ook veel sterker zijn afhankelijkheid. En dan heeft die deïstische duivel toch wel heel wat terrein veroverd in de kerk. En dan wil ik dat helemaal niet beperken tot een bepaalde klasse en groep mensen, maar tot ons allemaal. Dat je bij die oudjes iets terugvond als het ware van die kinderlijke vrezen, van dat kinderlijk ontzag. En wij zouden zeggen, als ze een reisje moesten maken, hier of daar naartoe, dat duurde toen allemaal veel langer, enzovoort. Maar je kunt niet zeggen dat het nou minder gevaarlijk is, dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. We gingen met de trekschuit of met de diligence op pad. En dat de Heere erbij is. Dat de Heere gevraagd wordt. Om een goede afloop. Dan moet je dat verwilderde leven van de mens van deze tijd dan eens zien. En ik weet wel, uitzonderingen zijn er. De Heere die heeft ook nog een volk. Daar gaat het niet om. Maar er is wel verschil in de mate van de beleving en van de beoefening van de waarheid. Dat zul je me toch toe moeten stemmen. En ik wil er heus geen vroomheidsgedoe van maken. Maar wij moeten niet net doen alsof wij verlichte mensen nou zo goed op ons plek zijn. Op het ogenblik. En dat we het nog nooit zo helder gezien hebben als nu. Want dan bedriegen we onszelf. Laten we eerder zeggen dat er een geest zich heeft meester gemaakt. Die heeft met het badwater het kind ook overboord proberen te gooien. En er wordt alles afgekeurd. Maar al die hardwerkende vadertjes en moedertjes uit de vorige eeuw. Waarbij er ook in Nederland heus niet zo godsdienstig was. Maar die toch de Heere vrezen, die had je toen. En ik zou niet zeggen dat er minder geweest zijn dan nu. Die de Heere vreest, zou ik niet zeggen. Helemaal niet. En die mensen die in tijden van druk, in tijden van nood, getuigen zijn geweest dat hun gezinnen werden uitgedund. Dat er bijna geen gezin was waar niet iemand stierf. Waar men de dood in het gezicht heeft gezien in de kleine bedsteetjes. Waar de mensen stierf. Denk aan de wevertjes hier in Hilversum. Die aan de tering zijn gestorven. Waarvan sommigen in een vroeger verleden niet eens leven of schrijven konden. Maar als de dokter wilde laten merken dat het afgelopen was, dat hij met krijt. Of niet, dat hij het niet direct wil zeggen, maar dat hij zei, je zult spoedig achter mij liggen op het kerkhof. Kinderen die je met hun petjes op ziet als oude mannetjes en vrouwtjes. Ik weet het, er is in die tijd ontzettend veel ellende geweest, opstand. Men trachtte de ellende te verdrinken, enzovoorts. Goddeloosheid. Het is niet uit wijsheid dat je zou zeggen, wat zijn de vorige tijden beter geweest dan nu. Ik weet het ook wel. Toch moest je niet vergeten dat er door de eeuwen heen in ons land een volk geleefd heeft. Niet alleen van overvrome zwarte mensies, maar mensies die de Heere hebben gevreesd. Kinderlijk. Die gespaard hebben. Centjes voor Gods kerk. Voor zijn huis. Al kon het eigenlijk niet. Ik heb wat uren zitten luisteren naar die verhalen van die oude zuster Schuurman over haar ouders. Die werkten en 's avonds naaiden aan het spinnenwiel bezig waren, noem maar op. Mensen die zo blij waren met een sigaartje. Een vader die stilletjes zo af en toe een cent apart deed in een zakje en dat onder in de wieg stopte. om een keer wat te kopen, ik weet geen eens meer wat. En dat moeder het gevonden had, maar ze wou het niet zeggen, want dat was het geheim van vader. Oh, met dat voor ogen, dan mogen wij toch wel constateren dat in ons aller leven die deïstische duivel toegeslagen heeft. En dat doe ik heus niet mee omdat wij al voor 65 jaar zijn een AOW'tje krijgen. Nee, maar het gaat erom, hoe ervaren wij dat? Hoe ervaren wij dat? Ervaren wij dat als die goede drees? En ergens in ons hart, nou ja, de socialen, die hebben het toch maar voor elkaar gekregen, daar profiteren wij van. Of ervaren wij dat nu werkelijk in ons persoonlijke leven, als de oudjes die het zelf niet kunnen betalen, maar die nog een behoorlijk zakgeldje krijgen iedere maand, ervaren we het nu als, wat is de Heere goed voor ons? Had ik nooit gedacht dat ik het nog zo zou hebben. Want ik was ook maar een arm mens. Zie je? Dan kan er wel degelijk sprake zijn van de erkenning van de Heere, van zijn voorziener, dat hij erin voorzien heeft. Je moet die scheidslijn niet laten vallen tussen iemand die het niet en iemand die het wel neemt. Nee, daar moet je het niet laten vallen. Maar hoe functioneert, hoe werkt het nou in ons leven? Ja, ik weet wel, er zijn mensen die overal God bij halen, dat je wel eens zegt, nou hou nou maar eens op. Je moet niet van alles wat willen maken. Maar aan de andere kant, kinderen die op school gaan. Nou vraag ik u, eerlijk, vraag je wel eens. Je hoeft niet allemaal professor te worden, daar gaat het niet om. Maar als er moeilijkheden zijn, of als je verdriet hebt, of als er bepaalde dingen zijn waar je ouders van zeggen, stop. Zijn dat dan dingen die allemaal zich afspelen in ons kinderlijk verstand? Of zijn dat nou ook dingen waar de Heere God in erkend wordt? Jongen, als je nou een meisje zoekt, reken erop, dat is die duivelse deïst die ons wijs maakt dat het niks met God te maken heeft. Of met zijn woord. Daar heeft God niks mee te maken. Dat zijn dingen die moeten wij regelen. Andersom geldt dat van meisje net zo goed. Werkt dat nou nog enigszins in ons leven? Om te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En is het woord des Heeren dan zo duister dat we daar niet uit op kunnen maken hoe zijn wil is? De Heere kan uiteindelijk, daar ben ik van overtuigd, alles ten beste keren. Dat kan de Heere doen. Maar blijf toch even goed waar wat de Heere zegt. En ik heb dat van zeer nabij ondervonden. Het blijft toch even goed waar die waarschuwing. Trek geen ander juk aan met de ongelovigen. Kijk, en dan zeg ik, met al ons praten van, ja, vroeger, en met ene zwaai, wordt alles eigenlijk afgedaan, en vooral van een bepaalde kant, van de moderne kant, weet je wel, daar is net of dat, de Nederlanders, die hebben er nooit anders gedaan, als geplunderd en geheerst en slaven gehouden en noem maar op, hè. En ik weet, er zit wel wat in, het is allemaal zo mooi niet. Maar ze willen er niet aan dat het evangelie een spoor getrokken heeft, ook door ons land. En dat de Heere dat ook nog heeft willen gebruiken voor andere landen. Daar wil men niet aan. En dan kom je op die gruwelijke eenzijdigheid. En dan wordt alles uit een bepaalde koker, wordt het je voorgelicht. Dat is niet waar. En daarom is het zo gevaarlijk, ook voor de jeugd en voor de kerkmens. Dat hij zegt, ja, er zit al wat in, maar hij weet dan niet dat er ook nog een andere kant is. Daarom zou ik zeggen, het is met het deïsme niet achteruit gegaan, hoor. Nee, het deïsme, God, die onpersoonlijke, verre God, ergens dat vage opperwezen, die is voor miljoenen het opperwezen waar men dan zogenaamd in gelooft. Maar niet die God die het zo bestuurt, jonge meisje, voor jou. Niet die God die ooit een antwoord geeft als je vraagt, ach Heer, ik zou zo graag mijn werk kunnen doen op school. En die je dan zou helpen. Nee, die bestaat niet voor de moderne mens. Daarom zegt de schrift, doorzoekt uw harten, beproeft u zelf of je in het geloof zijt. Want het geloof is geen zaak van woorden, maar van kracht. Het geloof is iets dat zijn stempel drukt op het leven. Nou weet ik wel, wij komen er zelf altijd onderuit als goddeloze mensen. Dat is goed. Maar dat wij daar zo onderuit komen als goddeloze mensen, die allemaal staan in de schuld, die ons allemaal dienen neer te werpen voor de hoge majesteit van God en het stof. Al is dat zo, daarom hoeven wij die waarheid die het woord ons voorhoudt en dat kostelijk onderwijsboek, die hoeven wij niet op alle mogelijke manieren te ontkrachten totdat er niks meer van overblijft. Want wat is uiteindelijk een mens? Hij heeft een hoop verklaard. Hij is een hoop dingen wijs geworden wat hij erachter gekomen is. Maar hij kan niets. Hij kan niets. Hij kan geen bliksemstraal besturen. Hij kan het niet. Hij kan niet optreden. Ja, natuurlijk, we kunnen dijken bouwen. Maar er is geen ene waterbouwkundige die het zelf ook durft te zeggen dat we nou veilig zijn met de delta werken. En als ze in Zeeland de dijken wat hoger maken. Natuurlijk, ze hebben een overmaat, nog wat hoger dan de hoogste vloed. Maar niemand kan zeggen dat er geen vloed komt die nog 2 meter hoger wordt. Kan niemand zeggen. Ja, dat is de natuur. Nou ja, daar heb je nou de deïst ten voeten uit. Dat is de natuur. God erbuiten. En dan moet je eens luisteren. Als je dan naar die mens leeft, die hebben in een ontzaggelijke tijd geleefd. He? Want om nou eens uit de vaderlijke hand te staan hier, dat hij alle dingen als met zijn hand nog onderhoudt. Er wordt een soort voorbeeld gebruikt van iemand die iets bij de hand heeft en dat breng je ergens naartoe. Maar dan moet je eens indenken, deze mensen hebben dit geschreven. He? En hun broeders en zusters die werden bij de hand gevat en naar de brandstapel geleid of naar de pijnbank. Die werden uitgerekt. Op alle mogelijke manieren werden ze gepijnigd. Is dat nou de hand van God? Toch hebben ze in die eerste vraag en antwoord, hebben ze alle dingen niet bij geval gezien. Niet bij geval. Maar ze hebben geloofd, in ieder geval, als ze moesten sterven, dat het Gods wil was dat ze zo heen gingen. Soms nog jong. Een arme weduwe met kinderen achterlatende. Alles bevelende aan de hoede van die almachtige God die erin kan voorzien. En zo zijn wil anders zou zijn, dat hij ze dan maar verenigen met elkaar voor de troon van het Lam. Zo is er geleefd. Zo is er geleden, gestreden, gestorven. En moet je eens indenken dat in zulke bange dagen van strijd, waarop het lijkt of de duivel de overwinning behaalt over Gods kerk, zodat alles met wortel en tak wordt uitgeroeid. In die tijd hebben deze mannen beleden Gods voorzienig bestel. En dat wil ik nu zeggen als een tegenwicht tegen wat ik eerst zei. Ik weet wel al die problemen, ik zou er zoveel kunnen noemen. Bepaalde dingen, maar we geen antwoord. Dat u misschien op een gegeven moment zegt, nou weet ik het ook niet meer. Maar ik heb maar een klein stukje genoemd. Maar neem nou als tegengif. Het is geen gif hoor, maar goed, zo drukken wij het wel eens uit. Als tegenkracht Neem dan eens wat toen is gebeurd. Wij worden verzorgd. Wij worden nog niet afgeslacht. Je kan nou zeggen, al heeft iemand veel pijn geleden, maar er wordt geen pijn meer geleden zoals vroeger. Al is het nog zo erg. Maar vroeger waren er geen verdovende middelen haast. De mensen zaten met een slokje brandewijn, zaten ze op de stoel. Als de chirurgijn zijn zaag, het been afzaagde, zo. Moet je toch niet minder verdenken. Plus die vervolgingen die ik u genoemd heb. Toen, wat moeten wij dan zeggen? Moeten we ons dan niet diep schamen voor God en belijden? O God, wat leven we toch ver bij u vandaan. Wij en onze kinderen. O God, wil ons toch vasthouden bij die oude waarheid van uw woord. Dat u alle dingen regeert. O Heere God, laat ons u toch weer eens terugvinden. In het brood en in het water. In de bomen en de bloemen. Niet als pantheïsten die alles vergoddelijken. Maar als zaken, schepselen die door u onderhouden worden. Die ge nog in stand houdt. O Heere God, moeten mensen verstand vaak verliezen om daar te komen. In de inrichtingen vind je het soms terug, dat weet ik nog wel. Dat ik met mijn vader bij mijn zus ging kijken in Noordwijk. En dat hij dan altijd zo'n plukje tabak gaf hij aan zo'n man, die was niet goed. En die man die sprong gewoon van blijdschap. Dat God zo goed voor hem was dat hij een beetje tabak en een paar vloeitjes kreeg om een paar sigaretjes te draaien. En als hij hem dan wat gaf. Zeggen ja, dan kunnen we zeggen, oh, die man die was niet helemaal als een ander, dat was die zeker niet. Maar zijn wij dan, zoals het betamelijk is, wij, die wat dat betreft maar raak leven. En raak leven, mag je dan niet genieten? God die geeft alle dingen rijkelijk om te genieten, zegt de apostel Paulus. Jazeker, daar loopt het ook niet over. Ik bedoel met raak leven, dat de mens het gewoon als vanzelfsprekend aanvaardt. Dat hij er God niet in herkent. Kijk daar, wringt de schoen. Er mag heel veel wat dat betreft. We kunnen de klok ook niet terugdraaien. Je kunt hoogstens zeggen, net als die ambtenaar, ik wil geen loonsverhoging hebben, maar er zijn er duizenden, die hebben het weer hard nodig. Want moeder moet meewerken om de huur te kunnen betalen. Omdat de huur veel te hoog is. Of omdat ze te zwaar in de lasten zitten van het huis wat ze gekocht hebben. Goed, nou ja, een ander die zegt, ik heb genoeg aan of ik heb er te veel aan. Maar goed, ik bedoel, maar je kunt die klok niet toedraaien, terugdraaien. Als God het doet, dan komt het vanzelf. Dan zul je zien, dan kan de beste econoom van ons land, die kan de zaak niet meer redden als God het doet. Maar wij staan er machteloos. Maar het gaat erom, hoe zijn wij daar nou onder? Is er dan geen reden om te zeggen, o God, vergeef toch onze zonden. Onze schuld. En heus hoor, ik wil niet alles over één kam scheren. Ik denk nog met blijdschap terug aan de gebeden van mijn ouders. En ik hoop dat jullie dat ook mogen doen. Voor de kinderen. Voor het heil, hun eeuwigheid. En er gebeurt nog, dat weet ik. Maar laat het dan ook vooral een woord zijn tot ons opgroeiende geslacht. Kinderen, zo hebben onze ouders geleefd. Al hadden ze het dan soms wat slechter dan wij, en later weer wat beter. Maar door alles heen liep die draad van God, de tegenwoordigheid van God, dat ze waren in een hoop dingen dommer dan jullie. Dommer dan jullie. Ze begrepen nog niet van al die raketten. En ik weet nog goed dat onze oude broeder Langendijk, die zou zijn verstandje hebben verloren, want ze deden iedere dag een krant bij hem op bed. En hij las nooit een krant. En toen las hij in de krant van de maan. Dat de mens op de maan. Drong niet tot hem door dat ze er eigenlijk al waren. Maar als hij dat gezicht van dat mannetje gezien had. Zo ernstig. En dat hij zijn vinger opstak. Dat hij zei, als ze dat doen, dominee, dan zou God ze met één bliksemstraal eraf bliksemen. Dat mannetje zou gewoon in zijn hoofd gekregen hebben. Een simpele ziel. Die dat niet bij. In dat opzicht waren ze dommer. Want onze kinderen zitten met foto's van de maan en van allerlei andere planeten voor de neus. Die weten ongeveer hoe lang het vliegen is, of per raket, hoe groot de afstand is, hoe lang het licht van de zon erover doet om hier te komen. Dan zou die oude mens iets zeggen. Zijn jullie nou helemaal gek? Hoe weet je dat nou? Dat kan nooit, dat kun je nooit weten. Dat weet God alleen. Dat wel. Maar vergeet niet dat ik daar eens uit het huisje kwam. Dat weet ik nog heel goed. En ik zeg, heren, wat zijn dat toch voor mensen? Die oude mensen. En dat de Heere zei, zalig zijn de armen van geest. En er is het koninkrijk der hemelen. God. Heere, breng me alsjeblieft veilig thuis. Ja. Kijk en laat dat dan, dan gaan we naar huis. Laat dat dan, we zijn niet zo ver gekomen, maar het is niet zo erg. Laat dat mogen dienstbaar zijn, dat geven God. Dat we, wij kunnen elkaar niet bekeren, maar dat we niet zo profaan, zo brutaal optreden tegen de historie die achter ons ligt. En dat we toch met eerbied en ontzag zouden denken aan degenen die gestorven zijn of die hun ouders nog hebben. Maar die ook op jaren zijn, die het welzijn hebben gezocht bij God. En die wisten van die almachtige kracht Gods. En die voor hun kinderen hebben gevraagd aan die troon der genade. Of dat ze weer veilig thuis mochten komen. Doe je dat ook, jongelui, die nu in de kleine kinderen zit? God, die almachtige kracht die van hem uitgaat, ter bescherming, ter bewaring. Als ze naar school gaan, of ze alsjeblieft nog levend thuis mogen komen. Als ze met schoolreisje gaan, of naar de speeltuin. Och, Heere, bewaar ze alsjeblieft en breng ze weer thuis. Houd u ze op het spoor. Ik weet wel dat wij het niet redden, daar loopt het ook niet over. God doet het alleen. Maar het zijn wel de blijken in hoeverre wij nou waarachtig iets verstaan van de voorzienigheid Gods. Of dat het maar gewone woorden zijn, dat wij alles uitmaken en dat wij alles moeten doen. En dat is arm, dat is heel arm. En dan moeten wij zeggen met het oog ook wel op velen die ons voorgegaan zijn. Hoe zalig was het volk dat het verklank kende. Hoe zalig was het volk dat in hun eenvoud en armoede de ogen opwaarts sloeg naar de levende God. En die, terwijl sterfte, geboorten en dood gewoon doorgingen, nochtans ook werden getroost wanneer de weg des Heren tegen vlees en bloed inging. Toch werden getroost en hem hebben bewonderd. Wat is uw werking hoog geducht? Amen.